Je luistert naar Hoe Dan? De podcast over hoe je naar een andere soort organisatie kan gaan. Moderner, vrijer, geen bureaucratie, geen managers, dat soort dingen.
Er zijn veel organisaties die dat willen, maar niet precies weten waar ze dan moeten beginnen. En daarom hebben wij onze podcast Hoe Dan genoemd.
Juist.
Wat logisch is. En jij bent Lennart.
En jij bent Cedric.
Jij bent Sanja.
Jij bent Florian.
Jij bent Marjan.
En jij bent Nicolette.
Verrassing.
We zijn zo lekker onszelf.
Koop ook ons boek. Oh ja.
Gaan we nu beginnen?
We zijn begonnen.
Nee, zijn we nu al begonnen of gaan we nog beginnen?
Welkom.
Welkom.
We gaan vandaag hebben over de dood.
Ja, en dan vraag ik je af, wat heeft dan organisatieverandering met de dood te maken?
Ja, en is dat niet een veel te zwaar onderwerp? Laat het maar liever bij iemand privé thuis.
Ja, een beetje zo'n dooddoener. Het slaat alles dood, de dood.
Ja. Dat is privé en we hebben er niks mee te maken, daar gaan we niet naar kijken.
Nee. Hey, maar Florian, waarom wil jij het over de dood hebben?
Ik denk dat rouwen, wat bij dood en verlies hoort, iets is wat wij in ons maatschappij, ja, het lijkt er bijna op dat dat niet mag. Je moet gewoon door, door, door. En ik denk dat je dan aan iets wezenlijks voorbij gaat. Wat je eigenlijk belemmert om door te kunnen gaan. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat om slow down to speed up. Nou, waarom is dat relevant voor organisaties? Iedere keer als in een organisatie iets verandert, gaat dat wat je tot nu toe deed dood. Oftewel het stopt. Of je moet er afscheid van nemen.
Ja.
En dat is dus een kleine dood, als je zo wilt. Omdat, weet ik veel, je voert een nieuwe CRM-systeem in. Mensen zijn gewend aan het oude. En vaak gebeurt dan dat men vanuit de leiding of vanuit IT heel erg vertwijfeld is. Waarom gaan ze nou niet het nieuwe systeem gebruiken?
Ja.
Nou, het zou een van de onderdelen kunnen zijn dat ze gewoon het oude systeem missen of daar niet goed van afscheid hebben genomen.
Maar hoe zie je dat dan voor je? Moeten ze dan voor dingen die je loslaat, moet je er dan een soort begrafenis voor bedenken of zo?
Ja. Nou ja, het zou best kunnen dat je, ja, begrafenis is. Kijk, als je het abstract ziet, dan is begrafenis een soort ritueel.
Ja.
Nou, een ritueel kan ook klein zijn. Dus bijvoorbeeld als een teamleider weggaat, geef haar of hem een cadeautje. Dus dan heeft dat team, is erbij stil blijven staan. Misschien schrijf je nog een kaartje en bedankt voor de tijd op. Vond de teamleider niks, maar ja, toch.
Ja.
En daarna heb je misschien geen teamleider meer, dus dan begint een nieuwe fase. In ieder geval gaat iets veranderen en daar kun je dus ook met heel simpele dingen bij stil blijven staan. En als het grotere dingen zijn, dan zijn er werkvormen waar je inderdaad collectief terug kunt kijken naar wat er was en waar je nu naartoe gaat. En het is trouwens ook nog een interessante. Vaak bij veranderingen wordt gezegd, nou, alles wat we tot nu toe deden moet weg. En we gaan het nu anders doen.
Oh ja, 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 dat je het kind met badwater weggooit.
Ja, dus het wordt heel vaak over het hoofd gezien dat er heel belangrijke elementen in het, zoals we het tot nu toe hebben gedaan, inzitten. Die waardevol zijn om te behouden. Dus in zo'n traject kun je ook daar aandacht aan geven van, oké, we gaan een nieuwe manier van werken doen, maar dit en dit en dit moeten we niet kwijtraken. Dat nemen we mee.
Ja, dat vind ik wel mooi, want ik moet dan ook gelijk denken, dan komt een soort woord omhoog, het woord nalatenschap.
Ja.
Want als je dingen verbetert of verandert, en je wil dingen loslaten, of je moet mensen loslaten, dan laten die meestal ook iets achter. En dus de dingen die goed zijn, daar wil je mee doorgaan. En de dingen die niet kloppen, daar wil je mee stoppen. En En als je alles weggooit, dan is het ook net alsof je daarmee al het werk van al die andere mensen weggooit. Dat klopt natuurlijk ook niet.
Nee, en je geeft zelfs een signaal van alles wat je tot nu toe gedaan hebt, is niet waardevol, slaat nergens op, niet belangrijk.
Nee, nou ja,
je geeft een heel negatief signaal.
Ja.
Ja, en daar zijn sommige mensen ook best gevoelig voor van, oh, dus wat ik tot nu toe gedaan heb, nou vul het maar in.
Ja, terwijl alles soms is het zo lastig te zien, hè? Ook in organisaties, dat je dan denkt van, oh ja, nou zijn we hier gekomen, maar dit is niet goed en dat is wel goed. Maar je had alleen maar daar kunnen komen door al die dingen, al die stappen die je hebt kunnen zetten. Dus dat is ook een soort van kijken naar, dit was dus allemaal nodig om hier te komen. Het is misschien een beetje vaag, maar snap je dat? Wat ik daarmee bedoel?
Ik denk dat je wel heel erg gelijk hebt. Kijk, je kunt alleen maar in het nu, in dit moment, kun je besluiten nemen en nu kun je iets doen. En hoe ben je tot het nu gekomen? Nou ja, dat is je verleden.
Ja.
Nou, als je het verleden ignoreert, dan ignoreer je eigenlijk ook het nu.
Ja.
Dus ik denk dat wat je vaker ziet bij leidinggevenden is, we moeten vooruit. We kijken niet terug. Het is een blok aan het been.
Ja.
Nou, ik vind dan altijd interessant waarom men dat denkt. Het zou best kunnen dat dan iemand een slecht geweten heeft, hoe dat tot nu toe liep, dat hij dat misschien niet zo handig heeft gedaan. En nou, kijken we maar niet terug, dan heb ik een nieuwe kans of zo.
Ja.
En dan ontneem je ook de kans om te leren van wat er gebeurde.
Ja, wat gebeurt er als je dingen niet goed dood laat gaan daar? Nou, ik zit daar eens over na te denken, want bij mensen denken dan altijd dat we een soort van losstaan van de natuur of zo, wat natuurlijk echt onzinnig is. En daar gaat ook van alles in dood. Daar heb je ook cycli en daar moeten ook de bomen moeten het blaadjes loslaten. En in het voorjaar komt het allemaal weer omhoog.
Ik vind dat een heel mooie analogie, een vergelijking. Omdat die bomen, die gaan niet dood.
Nee.
Die gaan even in rust, die nemen een pauze. Die hollen niet door. Die hebben een soort winterslaap.
Ja.
En die hebben die stofwisseling, wordt heel traag. Nou, daarom bij loofbomen gaan die bladeren eraf. De naaldbomen blijft alles maar een beetje rustig zitten. En nadat je dan bij bent gekomen in het voorjaar, geef je weer gas. Dus daar zie je dus dat het continue hollen, wat wij dan doen, vaak losgeslagen van natuur, ja, nogal ongezond is.
Ja.
Ja.
Want als je, tenminste, ik ben daar wel meer mee bezig, dat ik meer leef met de seizoenen. En en volgens mij is nu de winter is ook wel zo'n periode van dingen loslaten en dingen dood laten gaan. En als je dat dan ook even kijkt naar de hele periode waar we nu in zitten met corona, dan worden we misschien ook wel heel hard gedwongen als mens en ook in organisaties om. Dus als je niet goed genoeg hebt gekeken de afgelopen jaren naar wat niet meer klopt, nou dan klopt. Klopt corona nu wel aan de deur om eens te kijken van, nou, wat wil je dood laten gaan? En wat wil je nieuw leven inblazen? En wat wil je meenemen? Tenminste, dat is wel het gevoel wat ik ook bij corona krijg. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik ben daar heel dubbel in, omdat ik zie heel veel menselijk lijdt. En angst voor het onbekende en nieuwe bedreigingen. En ik zie dan sommigen die daar gewoon niet naar willen kijken. En angst voor ongegrond verklaren. Dus dat stuk zie ik. En ik zie eigenlijk heel grote kansen. Omdat Wat je net ook zegt, in de eerste golf was het bijvoorbeeld in Nederland heel groot in de media, dat golfde zich maar door het land, dat bedrijven die alleen maar naar shareholder value kijken, dus die onmiddellijk winst uitkeren en heel veel winst ook maken en aan de aandeelhouders uitbetalen. En dan hebben ze dus geen vlees op de botten, omdat alles uitgekeerd wordt. Zodra dat dan een kink in de kabel komt, dan vallen ze over op de overheid, dus op belastingsgeld terug. En dan wordt ook vaak gekeken hoe slim die zijn in de belastingswetten zo toe te passen dat ze minimaal betalen. Dat is dan juridisch allemaal oké, maar ja, ethisch is dan maar de vraag. Maar daar kwam een hele discussie los van, ja, willen wij nog zo met elkaar eigenlijk leven en economie bedrijven? Dus het interessante is, nou, het is natuurlijk makkelijk om dan te kijken naar andere grote bedrijven, hoef je niet naar jezelf te kijken, maar we hoorden toch wel fundamentele manieren van doen van ons, hoe ons ecologisch stelsel momenteel samenwerkt, economisch stelsel samenwerkt, ter discussie gesteld.
Ik vind het wel een leuke woordverspreking, want misschien moeten we van een economisch stelsel wel naar een ecologisch stelsel.
Nou, ik vind het nog niet een verspreking, omdat voor mij is dat precies waar. Het is echt
van, leuk.
Zoals Otto Scharmer zegt, van ego naar eco.
Wie is dat, Otto Scharmer?
Daar gaan we een apart verhaal een keer over. Daar
gaan we nog een apart verhaal over doen.
Ja. Cool.
Maar weet je, ook als je net had je het over groeien, groei tot in de hemel, oneindig maar groeien en winsten en whatever. Maar dat is ook eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Want ik bedoel, je bent er ook niet in één keer van een klein boompje naar een hele grote boom. Dus...
Nou ja, het is heel interessant te zien. Ik vind, omdat jij het net ook aanhaalde, hè, het mens is dus onderdeel van de natuur.
Ja.
De mens is gewoon een dier. En ook vindt hij dat niet leuk, maar biologisch is dat zo.
Ja, met een heel groot hoofd, toch?
Ja, we hebben de grootste hersenen van alles wat we kennen. En mens heeft heel bijzondere eigenschappen die uniek zijn. En die in mijn ogen in ieder geval de mens eigenlijk ook verantwoordelijkheid geven voor de omgeving. Maar van daaruit vind ik vergelijkingen met de natuur veelzeggend en ook belangrijk. Wat ik daarmee bedoel is, wat je net zei, hoe zit dat zo met eindeloze groei? In de natuur zijn maar heel weinig organismen die eindeloos groeien. Een van de voorbeelden daarvan is kanker. Kanker groeit eindeloos en eigenlijk is kanker een heel dom ding, omdat die groeit zo lang tot die waard waar die mee leeft doodgaat. En dan gaat die kanker ook dood. Dus het is eigenlijk een heel dom systeem.
Hmm.
Een ander voorbeeld wat ik heel beeldend vind is, je hebt soms in de zee overmatig algengroei. Dus dan is het biologische systeem is uit balans en die algen hebben bijvoorbeeld te veel voeding. Dus die groeien heel erg. Nou, wat doen die dan? Die maken de zuurstof op. Nou, dat is een beetje dom, omdat dan gaan ze aan dood als er geen zuurstof meer is. Helaas, killen ze dan ook heel veel van de dieren daar in de omgeving, omdat die ook zuurstof nodig hebben.
Ja.
En het interessante is dus, vanaf een zeker moment is een soort point of no return, dan valt het systeem gewoon om en het is niet meer te stoppen. En wat de natuur dan doet, dat is heel mooi, het gaat namelijk net niet alles dood. Er blijft een heel klein beetje over, zo'n soort hoe heet het, ark van Noah.
Ja, gewoon de laatste bacterie of de laatste...
Ja, maar wat visjes en beestjes die blijven dan over. Nou, die algen gaan dood. En dat leuke is dan is de zuurstof terug. Omdat die algen dan daar liggen, hè, natuur kent geen afval, hebben die beesten heel veel om te vreten, dus die kunnen zich weer herstellen. Maar ze gaan wel heel veel dood.
Ja, precies. En dat vind ik vind het wel heel mooi hoe je dat zegt. En eigenlijk als mens, en natuurlijk ook in het grotere geheel, maar ook in organisaties, grijpen we gewoon heel vaak in. Hè? En dan laten we het niet doodgaan, dan blazen we het nog weer leven in. Maar uiteindelijk, als je het dus laat gaan, dan herstelt het zich vanzelf.
Nou ja, dat vind ik een interessante. Hè? Omdat bijvoorbeeld als mens zijnde, naar de mensheid kijkende, zou ik het wat niet leuk vinden als de hele mensheid nagenoeg uitgeroeid wordt en dan hopelijk zich weer herstelt. Dat is een hoge prijs die je betaalt.
Ja.
Dus ik zou eigenlijk meer voor pleiten dat je kijkt dat je een omgeving ontwikkelt. Ja, en ik denk dat wij daar echt als mensheid, als je naar de kapitalisme kijkt, die hebben we bedacht en die hebben we gedaan. Dus we kunnen dat ook veranderen. Dat we naar een systematiek gaan die niet meer op eindeloze groei gebouwd is, maar op een meer natuurlijk systeem.
Ja.
He, dus dat je in een bedrijf zegt, ik laat dit tak sterven, omdat, weet ik veel, gloeilampen maken of analoge camera's maken, dat levert niet meer zo echt veel op. Dat is alleen nog maar een niche voor liefhebbers misschien.
Ja.
Dus ik ga nu andere dingen doen, dat is heel gezond. Maar wat je wel nog altijd ziet, is dat de overgrote meerderheid van bedrijven, het lijkt in ieder geval op dat het enige recht van hun bestaan is maximaal geld te verdienen. Ja, en dat vind ik dus dan, hè, je wordt dus afgerekend op je groei. Dus ik vond bijvoorbeeld echt totaal idioot voor woorden, hè, omdat wij net Zoom aan het gebruiken zijn. Dus Zoom heeft net zijn jaargetallen bekendgemaakt.
Mm-hmm.
Zoom is zeg maar een grote winnaar van corona. Iedereen Zoom, dat is een werkwoord geworden. Maar op de beurs hadden de analisten verwacht dat de winst nog hoger zou zijn dan wat ze hebben gehaald. Dus zijn de aandelen gewoon gecrashed, die zijn radicaal naar beneden, omdat die groei niet groot genoeg was. Nou ja.
Over verwachting.
Sorry hoor.
Ja. Ja. Hey, en. En dan toch ook dan die vraag, hè, waarom doen we dan vaak dingen nog zoveel langer dan dat we ze eigenlijk willen? Waarom laten we dingen niet eerder doodgaan als we toch al voelen dat de houdbaarheidsdatum al helemaal voorbij is?
Ja, goede vraag. Wat denk jij wat dat voor mechanisme is?
Nou ja, ik denk dat doodgaan best wel spannend is. Want als je met iets stopt, ja, dan weet je nog niet zo goed wat je daarvoor terugkrijgt.
Ja, dan ga je dood, hè? Dan is niks meer.
Nee, dus dan kom je in een soort vacuüm terecht, denk ik. Een soort zwart gat. En ik denk dat heel veel mensen daar bang voor zijn. Om het gewoon even niet te weten.
Oh ja, daar denk ik, heb je een heel mooi punt. Kunnen we nog weer een aparte
opnemen?
Omgaan, het zijn met niet weten.
Ja, nou ik denk dat wel dat de dood daaraan appelleert. Aan dat stukje van, oké, ik laat iets gaan. En ik weet nog niet wat daarvoor terugkomt. Het enige wat ik nu weet is dat dit niet werkt, dat dit product niet klopt, of dat dit de verkeerde koers is die we ingaan. Nou, dus dan stoppen we. Ja, soms weet je gewoon even niet wat het dan is wat je wel gaat doen. En dat is natuurlijk een soort ultiem, misschien is doodgaan wel, hè, want in het begin hadden we het over hoe lastig het kan zijn voor mensen en voor organisaties om, hè, je wilt altijd maar door, groei. En doodgaan is misschien wel de ultieme vorm van stilstaan, omdat er helemaal niks meer is.
Ja. Nou ja, ik vind het heel interessant. Je ziet een fundamenteel verschil in de cultuur van West en Oost. Je ziet nu in alle westerse landen die een beetje zich door wetenschap laten leiden, dan wordt er eigenlijk alles aan gedaan dat mensen niet aan corona doodgaan.
Ja.
Het is...
Bedrijven mogen ook niet doodgaan, want die worden allemaal ondersteund.
Ja, dus dat doodgaan, daar hebben wij een probleem mee. Hè?
Ja.
Het fascinerende is, we hebben wel ergens zo'n beetje stiekem geaccepteerd dat je dan als mens toch een keer dood moet gaan. Hè? We hebben kanker geaccepteerd en we hebben hart- en vaatziektes geaccepteerd en we hebben verkeersongelukken geaccepteerd en we hebben suïcide geaccepteerd. Ja, dat is dan niet te voorkomen. Maar het lijkt zo'n beetje, je mag aan alles doodgaan, maar niet aan corona.
Ja.
Gisteren stond in de krant, als we nu gaan inenten, dan zou de epidemie niet beperkt worden, maar het aantal doden zou minder worden.
Ja.
Dus, hè, het lijkt dan, heb je zo'n inenting, waar heel veel mensen op hopen, nou, als dat dan tot immuniteit leidt, of als meer en meer mensen ingeënt zijn, dan kunnen wij weer leven. En wat nu gezegd wordt, nou, dan gaan minder mensen dood. Nou, die discussies ben ik nogal benieuwd die wij dan gaan krijgen in maatschappelijk.
Nou ja, het zijn grote discussies. Hé, hey, en wat is jouw relatie met de dood? Ken jij ook de dood van dichtbij?
Ja, wat ik wil zeggen nog even, als je naar het oosten kijkt, bijvoorbeeld het boeddhisme en met name in Tibet, die leven om zich op de dood voor te bereiden.
Oh ja. Je hebt toch ook van die boeken, de iets met Tibet en de... Maar ja.
Ja. Ja, ik vind dat interessant. Omdat eigenlijk vind ik dat heel waardevol. Omdat je weet vrij zeker dat je doodgaat. En je kunt daar of je ogen voor verslijten, of je kunt daar... je kunt je daarop voorbereiden. Ik vind dat echt een heel mooie... eigenlijk een soort fundamentele verschuiving van perspectief.
Ja.
Nou, je vroeg mij naar mijn persoonlijke ervaring. Ja. Maar ik had de dood heel vroeg in mijn leven. Als ik geboren was, was de dood, of net na een paar jaartjes daarna, 2 jaar daarna, was dood om mij heen. En ik heb ook een jaar of, hoe lang is dat geleden? Ja, 5 tot 10 jaar geleden, 8 jaar geleden, zo die koers weet ik niet meer goed. Heb ik mijn beste 3 vrienden in de dood begeleid.
En sinds... Die heb je echt ondersteund ook in hun proces.
Ja, de een intenser dan de ander, maar uiteindelijk was ik bij hun als net de ogen dicht zijn gegaan.
Wat heeft het jou gebracht om daar zo, om het zo van dichtbij, om het zo mee te maken, om het zo... daar onderdeel van te zijn geweest.
Ja. Ik heb eigenlijk heel bewust meebeleefd hoe verschillend je, zeg maar, dood kunt gaan.
Ah.
Die een, die zit eigenlijk echt tot de laatste ademteug in ruzie, in strijd, in irritatie, in frustratie. Er wordt niet afscheid genomen van sommigen. En die gaat maar, zeg maar, strijdend ten onder. En dat is ook, wat ik zag, heel pijnlijk. En anderen lukt het, die fase van overlijden, te gaan gebruiken als, zeg maar, de laatste persoonlijke groeisprint. Nog een keer alles mogelijke tegen het licht houden. Mensen waar je jarenlang mee ruzie hebt gemaakt, nog een verzoenend gesprek te voeren. Heel bewust over na te denken met wie wil ik nog een keer praten, van wie wil ik afscheid nemen, gesprekken voeren over inzichten die je in die tijd opdoet, of lessen die je nog een keer, die je nu pas geleerd hebt, te delen met je dierbaren. En dan heb ik gezien dat je dat een heel zacht proces kan zijn.
Mooi ook. Dan echt zo samenvatten is eigenlijk hoe je nog kan groeien en jezelf kan ontwikkelen met de dood zo voor ogen, met zo dichtbij. Prachtig.
Ja. En dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, ik ga toch dood, wat heb ik dat nodig?
Ja, waarom zou ik dat doen?
Ja, maar ik denk dat jouw invloed op jouw omgeving, dus op mensen, op je dierbaren die blijven leven, dat al het waard is. En misschien is er ook nog een hoger iets waar je een bijdrage aan levert, door zo'n proces heel bewust te doorlopen.
Ja.
Dus, wat ik bijvoorbeeld grappig vind, misschien leuk om te delen, wordt wel heel persoonlijk, maar goed. ik leefde in een relatie waar ik niet blij mee was.
Hmm.
Trouwens is dat een van de drie die ik uiteindelijk begeleid heb.
Ja.
En toen dacht ik, als ik nu doodga, dan zou ik echt heftig balen, omdat ik een leven heb geleefd waar ik niet blij mee was.
Ja.
Nu leef ik in een relatie die hyper de dupe, super tof, geweldig, echt droomrelatie, hoe we dat doen, is niet te filmen, prachtig, mooi, geweldig. En nu heb ik zoiets van, als ik nu dood zou gaan, dan is het goed. Ik zou echt zwaar balen en mijn partner die zou een wrak zijn en andersom. Maar omdat ik nu een leven leef zoals ik het wil leven, heb ik het gevoel, oké, dan mag het. Dan is het niet zo dat ik iets ongelooflijk heb laten liggen of zo. Ja, het mag nu.
Ja, nou ja, dus eigenlijk zijn dood en leven zijn gewoon heel erg met elkaar verbonden.
Ja, absoluut. Ja.
Dat hoor ik jou dan zo zeggen, zo van met de dood voor ogen heb ik besloten om andere dingen te doen. En nu ik het leven leef, kan ik de dood makkelijker toelaten of zo. Of als het zover is, dan is het zover. En dan ja, heb ik een prachtig leven geleid. En dan is dat het einde. Punt.
Ja. Dus,
mooi.
Ja, dus dat, ik denk dat als het zover zou zijn, dat ik dan wordt alles anders. Dat is trouwens ook mijn ervaring.
Ja.
Van de processen die ik gezien heb, je bedenkt vooraf iets en dan later is het toch helemaal anders. Maar op zich is dat wel een beetje mijn insteek van nu te leven. En ik kijk er echt naar uit. Ik hoop dat het mij gaat lukken die fase te gaan gebruiken om weer te groeien of om nog een keer te groeien. En er komt dan ook bij, hoe ver ga je je verzetten tegen wat zich daar aandient? Sommige mensen, als ze bijvoorbeeld een diagnose kanker krijgen, die gaan als heel doelgericht, heel wild op uit om alle medicijnen, alle behandelingen. Die gaan echt door de hel aan behandelingen. En dat kan heel waardevol zijn als het verwachte resultaat van de behandelingen is dat je nog jarenlang een goed levenskwaliteit hebt. Maar regelmatig wordt ook gezegd, het is beter levensverlengend, het is niet levenskwaliteit verhogend. Nou, en dan denk ik dat ik daar heel zorgvuldig over na ga denken en met mijn dierbaren om me heen goed gesprekken ga voeren. Hoe ver ga ik hierin? En wanneer laat ik gewoon toe dat dat nu blijkbaar mijn tijd is?
Ja.
En dat dan met een wat hogere levenskwaliteit. Dan bijvoorbeeld heel heftige chemo's waar je alleen maar met overleven bezig bent.
Ja.
Dus vertaald naar het bedrijfsleven is eigenlijk, corona betekent dat de hele economie op stelte staat. Alles is aan het wiebelen, het is niks meer zoals het was.
Nee, het systeem is eigenlijk aan het, hè, net als dat je zei met die algen, dat zit nu in de fase van, er is geen zuurstof meer, dus wat gaat er gebeuren?
Nou ja, en ga je dus nu door met wat je altijd deed, omdat je dus bijvoorbeeld bang bent voor het onbekende, of omdat je bang bent voor dood te gaan, of gebruik je die trigger die we nu hebben, om dingen te reflecteren, te herzien, kijken of je een nieuwe richting op wil gaan.
Ik heb een goed idee, man. Zullen we bij Keto in het huis, zullen we gewoon een kamer helemaal donker maken? Echt, erin komt. En dan mag je soort er in het donker zijn en ervaren wat het is wat je allemaal nog dood wilt laten gaan en los wilt laten. En als je dan klaar bent, dan kan je zelf de deur open doen. En zeggen, ja, nou, dit is welke kant ik op wil. Dit wil ik gaan doen. De donkere kamer.
Ja, ik ken mensen die zoiets gedaan hebben. Dat is, vraagt echt om begeleiding en voorbereiding, maar het kan.
Ja, nee, je hoeft er niet 3 weken in te zitten. Maar ik kreeg in één keer zo'n soort beeld van een donkere kamer, waar je dan ook als organisatie of zo, waar je dan misschien jezelf een beetje niet helemaal heruitvinden, want dat hoeft natuurlijk ook niet, maar dat je dan eens kan kijken van, oh ja, wat heb ik nog niet aangekeken, wat vind ik nou interessant, of welke, ja, welke kans ligt er nou nog daar in het donker, welke kans ligt daar nou in het donker, waar ik dan met mijn zaklampje mijn licht op wil laten schijnen.
Ja. Ja, ik vind het een interessant idee.
Ja.
Maar als ik die generaliseer, dan denk ik dat wij als Kitu zeker zeg maar, beschikbaar zijn. En ik persoonlijk zou het echt tof vinden als er ondernemers zijn die zeggen, ja, wel, je hebt me wel wat aan het denken gezet met de doubt. Ja. En hoe ga ik daar nou eigenlijk mee om? Dat wij ter beschikking staan om erover te hebben en te helpen of leidinggevende of DGA's of alle medewerkers hierna te kijken op een manier die bij het bedrijf, bij die mensen past. Misschien is dat een donkere kamer en misschien is dat iets anders.
Ja, precies. En we hoeven niet per se ook een uitvaartonderneming te worden, maar ja, het is wel heel mooi als we het met ondernemers ook kunnen hebben over, nou ja, wat dient nou niet meer? Wat werkt niet meer? Wat wil je loslaten? En er zit natuurlijk ook zoveel creativiteit bij Kitu. En zoveel out-of-the-box denken. En elke keer jezelf opnieuw uitvinden. Dat wij natuurlijk ook ondernemers daarbij kunnen helpen met nieuwe richting of nieuwe koers. Of kijken wat er allemaal nog ligt onder stenen of wat voor diamanten er nog liggen die ze nog niet hebben gezien of die je opnieuw kunt oppoetsen.
Ja, dus, ik denk dat is echt een van de krachten van Kitu. Dat wij zo onorthodox zijn en gekke experimenten aan het doen zijn. Dat wij gewoon uit zeg maar, eigen belevenis iemand kunnen begeleiden of mee kunnen gaan met wat die zelf ook gek zou kunnen vinden.
Ja.
Dus heel waarschijnlijk is het zo dat een ondernemer andere dingen gaat doen dan die wij gedaan hebben. Heel goed, je moet ons niet kopiëren. Je moet dat doen wat voor jou nodig is.
Ja.
Maar dat wij zeg maar mee kunnen omgaan dat je dingen echt anders doet. Nou, daar hebben wij echt ervaring in. Dat zit in ons als bijna DNA, zou je kunnen zeggen. Maar daar kunnen wij echt iets betekenen vanuit eigen doorleefd geschiedenis.
Eigen doorleefdheid en eigen, dat hebben we doodgegaanheid.
Ja. wat wij allemaal aan dingen geprobeerd hebben en weggegooid hebben, nou, daar bestaat een heel boek over.
Of moeten we daar ook nog een nieuw verhaal over maken? Over van dit hebben we geprobeerd en dit hebben we dood laten gaan.
Ja. Ja, nou ja, daar heeft dus Lennart een heel boek samen met Cedric over geschreven. Wat allemaal niet gewerkt heeft en wat meer punten snel om zeep is geholpen.
Ja.
En nou ja, dat is dus degene waar nou mensen als jij en ik ook mee verbonden zijn. En waar wij met ons eigen rugzak iets kunnen betekenen.
Ja, nou, volgens mij is die best wel rond, toch, nu? Zo. Ja,
volgens mij hebben we daar mooie. Weet je, zo'n thema kun je nooit voorbereiden. Dus ik vind het eigenlijk prachtig hoe het gelopen is en waar we nu beland zijn. Dus een mooi punt om gedag te zeggen. En te zeggen, tot de volgende keer.
Ja, doei doei! Tot, moeten we zeggen, tot je leven, tot in een hiernamaals. Tot
in de volgende blog of podcast. Hoeft niet zo lang te duren.